Beste mensen, het thema voor vandaag is Gods verduistering. Dat vraagt om nadere uitleg. En die begint met de beginregel van het lied dat we zo net gezongen hebben. In het duister van de vragen. Vragen die te maken hebben met de wereld waarin we leven en waarin wij de weg niet zien. Volkeren die elkaar het licht niet gunnen in de ogen en in elk geval niet de grond waarop ze wonen. En het ergste is dan nog dat we meemaken dat mensen elkaar afslachten. Reden genoeg om niet meer naar het nieuws te kijken, maar daarmee gebeuren de dingen nog wel. In wat voor wereld leven we op dit ogenblik? De grote verhalen van geweld, vergelding en haat voeren de boventoon. En dan ook nog met allerlei argumenten waar je, als je daarin verdiept, ook nog begrip voor zou kunnen hebben. Voor allebei de partijen. Maar dan gaat het eigenlijk alleen maar om het eigen belang en het eigen verhaal van die partijen. In wat voor wereld leven wij? En waar is dan iets van God te horen? Ik kom het niet tegen. Of misschien anders gezegd, ik kan het niet horen vanwege al die luidruchtige, gruwelijke verhalen. Ja, de woorden van vrede en verzoening zijn wel bekend, maar ze klinken nu zo ongeloofwaardig en zonder perspectief dat ze hun betekenis haast kwijtgeraakt zijn. En toch is er een grote behoefte aan woorden die de weg kunnen wijzen naar het licht. Naar het licht dat terugkomt. En in elk geval in het teken staan van de hoop die niet sterven wil. Niet alleen voor ons en voor onze zielenrust, maar ook voor de wereld waarin wij leven. En dan ga je zoeken in elk geval in het boek waarvan wij geloven dat daarin de woorden van God te vinden zijn. Maar ook daarbij moet je oppassen dat je het spoor niet bijster raakt. Niet voor niets worden Bijbelteksten opgezocht en gebruikt voor eigen doeleinden. Zeker als je kijkt naar teksten van het Oude Testament. Met name die waarin het gaat over oorlog en over het bezit nemen van het beloofde land, maar ook over gruweldaden van mensen, waarin men dan de hand van God meent te zien. Dan gaat het vaak om losse teksten en wordt er niet gekeken naar een samenhang of verband met het grote verhaal van God. Er wordt dan niet gekeken naar de lijn die in de verhalen te vinden is. En er is zeker geen oog voor de geschiedenis van die verhalen, hoe die steeds weer een andere vorm gekregen hebben. En dus ook niet oog voor de mogelijkheid dat mensen groeien in inzicht als het gaat om het beeld van God en om het handelen van God. De Bijbel is geschreven in een periode van wel 1000 jaar. En als je dan rekent dat er na die tijd van de Bijbel nog 2000 jaar geschiedenis is voordat wij in onze tijd terechtkomen, kun je bedenken dat mensen in die hele lange periode meer ontdekkingen gedaan hebben over God en de wereld, maar ook dat het beeld van God gevuld kan zijn met menselijke begeertes en behoeftes, die eerder verduisterend werken dan verhelderend als het om het licht van God gaat. Kijk maar eens naar al die godsdienstoorlogen. Heel belangrijk is dan de vaststelling dat het dan niet gaat over God die verandert, maar over mensen die veranderd zijn in hun denken. Onder andere door hun ervaringen met God of zonder God. Je zou het voortschrijdend inzicht kunnen noemen als het gaat om het feit dat het licht brengt in onze situatie, dat het ons verder helpt. Iets dat we in ons leven natuurlijk ook herkennen door eigen verrijkende ervaringen en onze bezinning daarover. Het is goed om de beelden van God die mensen gebruiken steeds te vergelijken met het verhaal van God in de Bijbel, met de lijn die door al die verhalen loopt. In het begin van het scheppingsverhaal is er alle aandacht voor het beeld van God als almachtige, die verantwoordelijk is voor alles wat er gebeurt in de wereld. En dat kom je ook tegen in het vervolg van die verhalen. Zo zou je kunnen zeggen dat in het Oude Testament God de aanstichter lijkt te zijn, in elk geval zijn goedkeuring geeft aan veel gruweldaden van mensen. Met name als het gaat om het in bezit nemen van het beloofde land Kanaan. En pas later in de Bijbelse verhalen komt de ontdekking en die overtuiging dat die daden eigenlijk niet aan God toegeschreven kunnen worden, maar aan iemand anders. En zo komt het idee van de tegenstander van God, van de Satan, of anders gezegd de duivel. Het is goed om je te realiseren dat pas na de ballingschap, dus na de ervaring van die gruwelen uit de ballingschap, dat die naam, de Satan, voor het eerst wordt gebruikt in de verhalen. En nog later in de verhalen van het Oude Testament, bij de profeten en ook in het Nieuwe Testament, wordt duidelijk dat het besef... Nog later in de verhalen van het Oude Testament, bij de profeten en ook in het Nieuwe Testament, komt het besef dat het toch de mens zelf is die al die slechte dingen doet. En dat die mens verantwoordelijk is en dat die mens moet veranderen, oftewel zich moet bekeren. Voortschrijdend inzicht zou je dat kunnen noemen. En is God daarmee veranderd? Nee, beslist niet. Maar de mens ontdekt steeds meer van hoe God nou werkelijk is. En het belangrijkste is toch wel God als het licht in de wereld. Eigenlijk al aanwezig vanaf dat eerste scheppingswoord, er zij licht. En het beeld van het licht is te vergelijken met het licht van de zon. Het licht van God dat de betekenis heeft van liefde, genade en ontferming. Woorden die in de persoon van Jezus helemaal zichtbaar en dichtbij zijn gekomen. Woorden die niets te maken hebben met macht, bezit of geldingsdrang. Maar die vooral betekenis krijgen in situaties van gebrokenheid, gevangenschap, slachtofferschap en ook ontheemd zijn. En daarmee zou je kunnen zeggen dat er geregeld in de geschiedenis een storing optreedt bij het ontvangen van het licht van God. Ik moet dan denken aan het beeld van de zonsverduistering. Dan schuift er iets tussen het licht van de zon en de aarde, waardoor het even helemaal of half donker wordt. In vroegere dagen dacht men eerst bij een zonsverduistering dat God op dat moment heel boos was en dat er onheil zou komen. Later was er het voortschrijdend inzicht dat er niets mis was met het licht van de zon, maar dat er iets in de weg gekomen was van het licht. Zo zou je ook de godsverduistering kunnen noemen. Wanneer we even niets van dat licht van God waarnemen. En met misschien eerst wel de neiging om dat aan God toe te schrijven, dat hij boos is of wat ook maar. Maar dat we bij nader inzien toch moeten vaststellen dat er allerlei menselijke zaken voor die storing zorgen. Oorlogen en vervolgingen op basis van macht, bezit en geldingsdrang. Met als gevolg dood en verderf, slachtoffers en ontheemden. Gods verduistering dus. Alle teksten uit het Oude Testament die gaan over een strijdlustige of wraaklustige God, zijn daarom wat mij betreft verdacht en kunnen bijdragen aan een gedeeltelijke of een hele godsverduistering. En let wel, niet God verandert, maar het beeld wat mensen van hem gemaakt hebben. En dat altijd vormgegeven wordt door eigen belang. God voor je karretje. En laat het duidelijk zijn voor de wereld van nu, de wereld van vandaag, in het licht van de liefde van God. Wie oorlog voert in de naam van God, ontheiligt zijn naam. Wie heilige grond wil veroveren in de naam van God, ontheiligt zijn naam. Wie vergelding pleegt, een wraak neemt in de naam van God, ontheiligt zijn naam. Je kunt rechten hebben, maar als jij je recht opeist ten koste van de ander, in de naam van God ontheilig je zijn naam. Israël en Hamas hebben ieder gelijk vanuit hun eigen verhaal. Maar die verhalen botsen. En er is geen gezamenlijk onderliggend verhaal. Ja, er is wel een onderliggend verhaal. In de vorm van Abraham, die de vader was van Ismaël en van Isaac. Maar voordat je bij dat oeroude verhaal terecht kunt komen, moet je door eeuwen frustratie en strijd heen. Met naijver en arrogantie van Joden, Samaritanen en Palestijnen. Niets anders dan Gods verduistering. Dan kun je in de verleiding komen om partij te kiezen voor een van de daders. Maar als je dat doet, dan blijf je steken in dat wat er juist voor zorgt dat het donker wordt. Dat wat in de weg staat van het licht. Dit geldt niet alleen voor het grote wat er in de wereld gebeurt, wat zich afspeelt tussen de verschillende volkeren, soms veraf, soms wat dichterbij, maar het speelt zich ook af in ons persoonlijk leven, dichtbij. Want dan kom ik even bij mezelf. En kom ik ook momenten tegen van Gods verduistering. Geen signaal van boven, geen perspectief, alleen maar vragen, het duister van de vragen. Geen licht, ook niet ergens in de verte aan het einde van de tunnel. dan merk ik dat ik vaak in mijn omgeving zoek naar verklaringen. Op zoek naar oorzaken buiten mezelf. Eventueel ook bij God of mijn beeld van God. Wat ik dan voor hem invul. Hoe hij erover denkt. Maar uiteindelijk kom ik mezelf tegen. En mijn eigen belang. Vaak ten koste van de ander. Ik sta mezelf in de weg. En veroorzaak zelf de schaduw in mijn leven. Dan pas komt er iets van bezinning. Om te ontdekken dat er achter alles, achter al mijn denken en frustraties, iets van basis en grond onder mijn voeten aanwezig is. Het licht dat er eigenlijk altijd wel was, maar waar dan een storing in optreedt om het te ontvangen. Besef dat ik er mag zijn, dat ik geaccepteerd word zoals ik ben en dat ik gedragen word door liefde. Vaak begint dat besef met kleine lichtjes in de omgeving, soms uit onverwachte hoek, soms van mensen die het zelf niet doorhebben, maar die op de een of andere manier wel een afspiegeling zijn van het grote licht, niet veraf, maar dichtbij. En dan wordt de bron van licht in mij. En ik ben ervan overtuigd dat ieder mens die bron in zich draagt. Dan wordt die bron aangeraakt. Als bron van liefde. Liefde die zichzelf niet zoekt. En die van betekenis kan zijn voor anderen en voor jezelf. Zoekend naar het licht kun je alleen maar je blik richten op dat wat je al weet en ervaren hebt over dat licht. Het gaat dan om liefde, het gaat om genade en het gaat om ontferming. Zoals Jezus heeft laten zien in zijn leven en in zijn sterven. Gericht op de mens die gebroken is, slachtoffer en niet in tel. En dan hoeven we dat niet eens meteen te betrekken op alles en iedereen van de hele wereld. Ook al hebben we daar weet van. Anders blijven we steken in onmacht en verdriet. Het gaat dan om licht in onze eigen situatie. Om licht dat in onze situatie van betekenis kan zijn. Wat dat betreft is de boodschap van Jezus ook duidelijk. Jullie zijn het licht van de wereld. Maar dan wel als licht dat je niet onder de koren maat. Verduisterd en beschermd moet laten. Jullie kunnen je licht openlijk laten schijnen. In jullie situatie. Dan zal het zijn werk doen. Zoals God dat bedoeld heeft. Onze avondmaalsviering is het teken en de bevestiging van een gezamenlijk onderliggend verhaal van God, waarin plaats is voor iedereen aan de tafel, wie hij of zij ook is. En het begint bij alles wat gebroken is. De brokken van deze wereld doen mee. Van daaruit kan en mag het licht van de liefde schijnen. Van daaruit kunnen een imam en een rabbi elkaar de hand schudden. Vandaar kunnen Palestijnse en Joodse moeders van omgekomen kinderen elkaar om de hals vallen. Een verhaal van eeuwig licht dat zich niet laat verduisteren. Maar elke keer weer zoekt naar alle hoeken en gaten, naar de mogelijkheid om liefde zichtbaar te maken en vorm te geven. En als zichtbaar teken daarvan deelt hij brood en wijn uit. Dat wij als voortschrijdend inzicht met elkaar mogen delen. Als bemoediging en als bevestiging van Gods aandacht voor ons als onderdeel van dat grote verhaal van Hem. Dat grote verhaal voor de wereld. Als licht in jouw klein hoekje en ik in het mijne. Gods verduistering? Jazeker. Maar wij weten van meer. Van licht dat terugkomt en van hoop die niet sterven wil. Amen.